De kerkraad deelt u het volgende mede. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee M. Vlietstra. Die zondag zal in het teken staan van de voorbereiding op het heilig avondmaal. Vanmiddag om 14:15 begint de zondagschool weer. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede collecte voor de hulp aan Turkije. Volgende week zondag zal er voor de kerk worden gecollecteerd. Er zal dan ook een extra collecte worden gehouden voor het christelijk onderwijs. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 84, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Het eerste vers van de 84ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zullen zingen het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 143ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden Uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 31. We noemden u Johannes 14, vanaf het 15e tot en met het 31ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen... heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelven aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welken de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzacht. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld wete dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op. Laat ons van hier gaan. De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het 26e vers van Johannes 14. Johannes 14 vers 26. Waar wij Gods woord, onze tekst aldus lezen. Maar de trooster, de Heilige Geest, welken de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over dit samen zijn. Heere, geef dat het jong en oud een wonder mag zijn, dat we samen mogen komen in uw huis. Het is geen vanzelfsprekende zaak dat wij in die mate kracht en gezondheid ontvangen om op te kunnen gaan onder de prediking van uw woord. Dat geldt niet alleen de hoorders, het geldt ook uw knechten. Ook voor hen niet vanzelfsprekend dat zij de kracht en de gezondheid ontvangen mogen om uw woord te vertolken. We denken aan hen die daartoe niet in staat zijn, die ziek zijn of zo oud geworden zijn dat ze niet meer kunnen voorgaan. Bijzonder dragen wij de eigen herder en leraar van deze gemeente aan u op. Hij mag thuis zijn, kon het zijn wil geven dat zijn krachten in die mate terug mogen komen, dat hij naar de lust en de begeerte van zijn hart hier weer zou mogen arbeiden in het uitdragen van uw woord, in het bezoeken van jong en oud uit de gemeente. Voor u is toch niets te wonderlijk dat zijn oog maar op u mag zijn, zijn verwachting van u alleen. Gedenk ook zijn vrouw en verdere familiekring in al wat nodig is. Ge hebt het tot hiertoe nog wonderlijk wel willen maken, wil hem dan ook verder gedenken in al wat nodig is. Dat deze weg ook rijke vrucht zou mogen afwerpen, kon het zijn dat het later nog merkbaar zou mogen worden in het midden van deze gemeente waar gij hem gesteld hebt, die hem lief en dierbaar is. Wil ook ons vanmorgen gedenken, nu we geroepen worden uw woord te verkondigen. Sterk al uw knecht, ook dominee Tanis, die in Barendrecht mag voorgaan, wil wereldwijd werken, uw koninkrijk uitbreiden, dat vijanden getroffen mogen worden door een pijl uit uw goddelijke pijlkoker. Wilt gij ze maar neervellen, wilt gij maar doen wat niemand van uw knechten doen kan. Want uw knechten kunnen niemand bekeren, kunnen niemand de ogen openen, kunnen geen harten verbreken. Maar als gij werkt, wie zal het dan keren? Wil zo nog zondaren staande houden, te sterk worden, dat ze niet meer verder kunnen leven zoals zij altijd geleefd hebben? Dat die vraag geboren mag worden, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat er werkzaamheden mogen komen in de binnenkamer om het ene nodige van u af te smeken. Ja, wil tot bedelaar maken om als een arme bedelaar te vragen, o God, wees mij zondaar genadig. Gedenk ook hen die gij geplaatst hebt op de leerschool van uw Heilige Geest, die geen vreemdeling zijn van het onderwijs op de leerschool der genade, wil al meer onderwijs geven. Dat is toch altijd nodig. Wil afleren wat afgeleerd moet worden, en wil leren wat aangeleerd moet worden. Het is toch uw geest die in al de waarheid leidt, en die alles zal leren aan hen die u mogen vrezen, die u mogen dienen, die u mogen gehoorzamen. Het kan soms ook zo donker zijn in het leven van hen die u mogen vrezen. Maar wilt gij ze dan vertroosten? Wilt gij ze versterken vanuit uw woord en door de werking van uw geest, door dat woord krachtdadig toe te passen in het hart, door ze te bepalen bij wie gij zijt en wie gij blijft? Gij zijt toch eeuwig dezelfde. Gij zult nooit laten varen de werken uwer handen. Welk een troost ligt er dan in uw naam, Heere, opgesloten. Gij blijft trouw aan trouwelozen. Gij hebt uw volk lief met een eeuwige en onvergankelijke liefde. Gij blijft beschermen, gij blijft bewaren. Ja, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die gezeten is aan uw rechterhand, blijft voor zijn kerk bidden. Zijn oog is op hen, hij ziet de listen en de aanvallen van de vijanden. Hij weet wat hen die u mogen vrezen te doorstaan hebben, hoe bevreesd zij kunnen zijn. O, dat het dan geloofd mag worden in het hart, vreest niet, omdat die koning der kerk waakt, omdat die koning beschermt, omdat die koning betaald heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed en bid, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Gedenk in het luisteren. U weet ieders omstandigheden, alle zorgen, alle noden in het midden van deze gemeente zijn u bekend. We denken aan zuster Grotenboer van Wezel, die opnieuw werd opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland op haar hoge leeftijd. Dat gij haar toevlucht zou zijn, dat haar enige verwachting alleen van u zou zijn. Gedenk haar zo aan de avond van haar leven. We bidden ook bijzonder voor zuster Corrie Stolk. Een ingrijpende operatie aan haar hoofd heeft zij ondergaan. Ze mocht gespaard worden, maar verdere behandelingen zullen nodig zijn. Dat we alles in uw handen mogen leggen, kon het zijn zegen alles wat ook bij de voordeur aangewend zal mogen worden. Dat ook haar oog op u zou zijn. Gij zijt toch de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Gedenk ook anderen die ziek zijn. Bijzonder als er menselijkerwijs gesproken geen genezing meer mogelijk is. Wil dan voor en toebereiden op de eeuwigheid. Ook in die dingen is voor u toch niets te wonderlijk. Gedenk hen die alleen zijn komen te staan in het midden van deze gemeente, weduwen, wezen en weduwnaren. U weet wat het voor ieder van hen betekent. U kent hun gevoelens. U doorpeilt wat er omgaat in het binnenste. Dat in de eenzaamheid en in het verdriet uw nabijheid, goedertierenheid en genade ondervonden zou mogen worden. U hebt ons ook al een gade geslagen in de week die weer voorbij is gegaan. U weet waar we aan gedacht hebben. Het is u bekend waar ons hart naar uit is gegaan. Waar we ons bevonden hebben. Wat we gedaan hebben. Ook wat we misdaan hebben. O, als we zien op de zonden die bedreven zijn, moet schaamte ons aangezicht bedekken. Dan smeken wij van u. Wil niet met ons doen naar al datgene wat we aan zonde gedaan hebben, maar wil aanzien in het alles reinigende borgbloed van uw Zoon, den Heere Jezus Christus. Wil het zo wel maken van morgen in spreken en luisteren, in zingen en begeleiden, dat uw eer beoogd zou mogen worden. Dat in het hart het gebed zou mogen leven. Uw koninkrijk komen. En gedenk ook bijzonder, wanneer we onze gaven mogen afzonderen, ook voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Wat onderscheidt ons als land en volk, dat hier zulke dingen niet hebben plaatsgevonden. Kon het zijn, wil wegen openen, dat er daadwerkelijk hulp geboden mag worden, maar geef ook dat in Turkije, waar in het verleden gemeenten gesticht zijn en nu nog kleine gemeenten zijn, uw woord tot een lamp voor de voet en een licht op het pad zou mogen zijn. Dat er veel uit zou mogen gaan van die kerkjes die daar nog zijn. Opdat er nog velen gewonnen mogen worden voor uw dienst. Mogen gaan buigen onder u, die de Allerhoogste Koning zijt. En mogen gaan vragen, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gedenk allen die hier vanmorgen niet kunnen zijn. Ook als leeftijd, als ouderdom een verhindering vormt om op te komen naar uw huis. Gedenk ook hen die verblijven in verzorgingstehuizen, jong en oud, uit het midden van de gemeente met allen die lief en dierbaar zijn. Sterk ook hen die zich vandaag geroepen weten te zorgen voor zieken, ouden van dagen en hulpbehoevenden. Zo dragen we heel de gemeente aan u op. Bewaar ons voor afleidende gedachten, dat de vogelen des hemels het zaad van het evangeliewoord toch niet zouden wegpikken. Geef aandacht, eerbied, ja heilbegeerte in uw huis. We smeken dit alles uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 94, daarvan het zevende vers. Zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het eind der kwade dagen. En het achtste vers, de Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En het tiende vers, de versen 7, 8 en 10 van de 94ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, in het u voorgelezen schriftgedeelte heeft de Heere zijn hemelvaart voorzegd. Dat is ook werkelijkheid geworden. De dag van de hemelvaart is aangebroken. Hoe reageerden de discipelen daarop? Zouden zij bedroefd zijn geweest? Of zouden zij verblijd zijn geweest? Gods woord geeft het antwoord. We lezen aan het slot van Lucas 24 dat de discipelen met grote blijdschap wederkeerden naar Jeruzalem. Hoe is dat nu mogelijk, zal iemand misschien vragen. Hoe konden ze nu met grote blijdschap terugkeren? Terwijl de zaligmaker die hen zo lief en dierbaar was, niet meer bij hen was. Zou het niet zo zijn, geliefde gemeente, dat zij geloven mochten dat de Heilige Geest zou worden uitgestort. Ook dat heeft de zaligmaker immers voorzegd. Het is u voorgelezen uit Johannes 14 vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid. Een rijke belofte aan de discipelen gegeven. Wat deden de discipelen met die belofte? Hebben zij rustig de vervulling van die belofte afgewacht? En wat doen wij, geliefde gemeente, wanneer we een belofte van God mogen krijgen? Wordt dan rustig afgewacht, omdat God toch een waarmaker van zijn woord is, omdat hij van zijn woord niet af kan, omdat hij doet wat hij zegt? Nee, geliefde gemeente. Als God een belofte geeft, worden er werkzaamheden mee geboren. We lezen dat in Handelingen 1 vers 14. Deze alle waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken. Zij baden en smeekten om de vervulling van die rijke belofte die gegeven was om de komst en de werking van de Heilige Geest. Daar konden zij niet buiten, dat hadden zij zo nodig. Zonder die werkingen van de Heilige Geest zouden zij nooit in staat zijn om het woord Gods uit te dragen, om aan Jood en Heiden te prediken. Ze hadden er ook geen recht op. Smeken. Want smeken doe je alleen als je beleefd geen recht hebt op de zaak waar je om vraagt en waar je toch niet buiten kunt. Kent u dat smeken? Kent u dat aanhoudend worstelen in de binnenkamer om de vervulling van de rijke beloften die de Heere schenkt? Want als hij beloften schenkt, wordt daar werk geboren in de binnenkamer, zeiden we al, een bidden en een smeken, een uitzien, een verlangen, een beleven, dat we buiten de vervulling van die belofte niet kunnen. En de Heere heeft zijn woord waargemaakt. De Heilige Geest uitgestort in de harten. Die Geest is gaan werken en is blijven werken in de harten van de discipelen. Heeft hen getroost, zoals onze tekst daarvan spreekt. Heeft hen onderwijs gegeven, wat ook in ons tekstwoord naar voren komt. En heeft indachtig gemaakt. We gaan met elkaar nadenken over Johannes 14 vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u eendachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Drie werkingen van de Heilige Geest. Met de hulp des Heeren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats troosten. Ten tweede leren. En ten derde indachtig maken. Drie werkingen van de Heilige Geest. In de eerste plaats troosten. Ten tweede leren. En ten derde indachtig maken. Maar de trooster. Het woordje maar geeft hier geen tegenstelling aan. Want de Heilige Geest is degene die eigenlijk zal voortgaan met het werk dat Jezus Christus deed toen hij was bij zijn discipelen. De plaats van de zaligmaker gaat de Heilige Geest innemen. Dat is al tot rijke troost. Zij zullen niet alleen de wereld ingezonden worden, maar de Heilige Geest zal hun hart vervullen. En zal maken dat zij spreken mogen en spreken kunnen. Zal met vrijmoedigheid bekleden. Zodat alles gezegd mag worden. Wat ook gezegd moet worden. Maar de trooster. Het onderwijs van Jezus Christus. Wordt door de Heilige Geest voortgezet. De troost die Christus aan zijn discipelen gaf, zullen zij ook ondervinden als de Heilige Geest in hun harten woning heeft gemaakt. Ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster geven. Geen volstrekt andere, geen trooster die volstrekt andere arbeid zal gaan verrichten, maar wel een andere persoon, de derde persoon der Godheid. Die zal werken en wonen in de harten van de leerlingen van Christus. Maar de trooster. Eigenlijk staat er letterlijk de erbij geroepene. Iemand die de zaken voor een ander waarneemt. Een advocaat zouden we ook kunnen zeggen. Zou er een betere trooster denkbaar zijn dan de Heilige Geest, verworven door Christus, uitgezonden door de Vader en door de Zoon in de harten van de discipelen. Maar de trooster, bij hem zal raad zijn als de discipelen niet weten wat zij doen moeten en hoe zij handelen moeten. Hij zal kracht geven als eigen krachteloosheid wordt ingelijfd. Nee, geliefde gemeente, de discipelen zijn er op de Pinksterdag niet op achteruit gegaan. Maar de Heilige Geest is het werk gaan voortzetten dat Christus gedaan had in de harten van zijn leerlingen. Troosten. Maar de trooster. Nu een vraag. Waar zou die troost voor de discipelen uit bestaan hebben? Er zou heel veel te noemen zijn. We kunnen vanmorgen maar wat aanstippen. Als de discipelen uitgezonden worden in die heidenwereld en ook onder de Joden, zullen er dan vele hoorders met open armen staan? Zullen er dan veel mensen zijn bij wie zij een aanknopingspunt aantreffen voor hun prediking? O, zal het dan zo zijn dat men smachtend verlangt naar de verkondiging van vrije genade, naar het werk van Jezus Christus en die gekruisigd? Wel nee, juist het tegenovergestelde. Goddeloze, afgodische en ook godsdienstige vijanden, daar zullen ze mee te maken krijgen. Gods woord is toch waar? Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Al is een mens nog zo godsdienstig, uit en van zichzelf zoekt hij nooit werkelijk God en de eer van God. Zoekt hij niet zalig te worden alleen door het werk van Christus, maar door zijn eigen werk en door zijn eigen prestatie, door zijn eigen gerechtigheid. En hoe zal de Heilige Geest nu troosten? Als die blakende vijandschap ondervonden zal worden door de discipelen wel. Dan troost hij vanuit het woord wat Christus zelf heeft gesproken. Wat heeft de zaligmaker gezegd? Hij heeft dit gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Geen toejuiching. Geen open armen. Maar verdrukking. Dat is de werkelijkheid. En zelfs ook een verdrukking in hun eigen hart. Vanuit hun eigen zondige bestaan. Dat is nu persoonlijk. Want ook persoonlijk zal die tegenstand in het hart ondervonden worden. Dat oude bestaan laat zich telkens weer gelden, weet u er ook van. Die wereld van binnen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. En waarom zouden de discipelen goede moed mogen hebben? Want ik heb de wereld overwonnen. Jezus Christus is de grote overwinnaar van al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Hij is die koning die bekleed is met alle macht in hemel en op aarde. Door zijn hand zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan. Als de discipelen dat nu eens mogen geloven. Als de Heilige Geest daarbij bepaalt. Die rijke profetie uit Jesaja. Dat het welbehagen des Heren door zijn hand, door de hand van Jezus Christus, gelukkiglijk zal voortgaan. Wat een troost ligt daarin opgesloten. Want hoe de duivel dan ook rondgaat als een briesend leeuw of als een engel des lichts. Wat de Satan ook doet, ook in onze tijd, geliefde gemeente. De Heere gaat door met zijn werk. Hoeveel dwaling, misvatting en leugenleer er ook is. De waarheid zal triomferen. Want Jezus Christus is de grote overwinnaar. En door zijn hand gaat het welbehagen Gods gelukkiglijk voort. Totdat de allerlaatste zal zijn toegebracht. Gelukkiglijk. Niemand kan tegenhouden, betekent dat. Niemand kan het tegenhouden als de Heere gaat werken in het hart van arme zondaren en zondaressen. En zou de Heilige Geest ook niet troosten als de discipelen terug mogen denken aan die ontzagwekkende tekenen waaronder de Heilige Geest is uitgestort. Dat weten de kinderen ook wel, denk ik. Het geluid gelijk als een geweldige gedreven wind. Een orkaan. Een cycloon zouden we kunnen zeggen. En wat betekent dat geluid? Wel, dat geluid betekent: God is de Almachtige. De Heilige Geest kan de hardste harten verbreken. Heb u het ondervonden? Dat uw harde hart verbroken werd. Uw onverschilligheid werd neergeworpen. Dat er heilbegeerte en zielsverlangen in uw binnenste mocht komen. Dat de Satan van de troon werd gestoten. Dat de vraag geboren werd. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Wie de almacht des Heiligen Geestes ondervonden heeft, krijgt ook moed en verwachting voor anderen. Ja, dan kan het voor de grootste der zondaren. En als nu zo het woord mag worden uitgedragen, niet alleen door de discipelen, maar tot in onze dagen toe, is er dan geen verwachting dat de Heere zal doorgaan met zijn werk? O, de rijke vrucht daarvan hebben ze gezien op de Pinksterdag. Omtrent 3000 werden er toegebracht. De almacht van God ondervonden. Neergeworpen op het slagveld van vrije genade. Wat een rijke troost in dat teken. En dan die verdeelde tongen als van vuur. Zou dat betekenen, jongens en meisjes? Welke troost zou daar nu in opgesloten liggen? Wel, De Heere werkt het vuur van liefde tot hem, tot zijn woord en tot zijn dienst in harten van mensenkinderen die van nature alleen maar vurige liefde hebben tot de zonde. Die de wereld in hun hart hebben gesloten. Die naar de duivel geluisterd hebben. Die God rug en nek hebben toegekeerd om nooit meer tot hem terug te keren. Ligt daar geen rijke troost in? Als God gaat werken in het hart, gaat alles van richting veranderen. Dan niet meer aanleggen op eigendom en eigen, op de zonde, op de wereld, op aanzien in dit leven. Maar dan de eer van God gaan beogen. Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Liefde tot Gods wet. Oh, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Nochtans, de Heere willen dienen. Hadden de discipelen zelf ondervonden. En wat zij nu ondervonden hadden, was ook mogelijk voor hun hoorders. Dat zal tot gebed gebracht hebben. Heere willen doen. Wil die vurige liefde tot de zonde teniet doen. En wil vurige liefde werken tot uw woord en tot uw dienst. Dat de knieën mogen buigen, voor u afgebracht mogen worden. Van de afgoden afgebracht mogen worden van betrouwen op de eigen gerechtigheid. Om het alleen van u, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te verwachten. Troosten. Denk eens aan de talen. Die andere talen die de discipelen mochten spreken. Ook daar ligt zo'n rijke troost in. We hebben onze mond en tong in dienst gesteld van de vorst der duisternis, niet waar? We zeggen zoveel zondige dingen. We flappen er zo van alles uit dat we anderen mee kwetsen en pijn doen. God onterende woorden. Vloeken misschien wel. Maar de Almachtige kan en wil en zal daar verandering in brengen. Om een andere taal te leren spreken, een godenverheerlijkende taal. Het wordt wel de talen Kanaans genoemd. In die taal wordt de zonde op het diepst vernederd. En God op het hoogst verhoogd. Troosten. Als een zondaar gebukt gaat. Onder de last van zijn schulden die hij gemaakt heeft. Als hij bedroefd over de wereld gaat. Die droefheid mag kennen over de zonde naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En hij mag zijn hart uitstorten in de binnenkamer van God. Alles eerlijk aan God belijden en bekennen. Hoe zou de Heilige Geest dan troosten, geliefde gemeente? Kan hij niet wonderlijk troosten met deze woorden? Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat geeft moed. Dat geeft verwachting. Heere, wil dat waarmaken. Wilt u mij troosten waar niemand troosten kan? En waar ligt de diepste grond van de troost? Ook dat is een les die de Heilige Geest leert op de leerschool van genade. De troost kan uiteindelijk niet gevonden worden in onze tranen. De troost kan niet gevonden worden in het mogen geloven dat er toch heel veel veranderd is in mijn leven. In het mogen geloven dat God in mijn leven is gekomen, zeker. Ook daar kan wel een bepaalde troost van uitgaan. Maar de grond van die troost die hier bedoeld wordt in de tekst, ligt daar toch niet in opgesloten. De grond van die troost ligt alleen in het werk van Jezus Christus. Een arme zondaar. Die het leert dat hij geen penning heeft om te betalen. Dat hij niet betalen kan met zijn tranen. Dat hij niet kan betalen met zijn vreugde. Want ook dat wordt ondervonden. Die vreugde in de dienst des Heren. Want de dienst is een liefdedienst, hoor. Als God in het leven komt, ga je anders naar de kerk. Ga je graag naar de kerk. verlangen wordt geboren om daar te mogen horen wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Vreugde in het doen van de geboden van God, maar dat doen van Gods geboden kan ook geen betaling vormen. Als de geestelijkheid van de wet ondervonden wordt, wordt het waar. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Waar kunnen zulke ongetrooste zielen alleen maar mee getroost worden? Kunnen alleen maar getroost worden met de gerechtigheid van Jezus Christus. Door zijn borgbloed, door zijn arbeid. Troosten vanuit de zaligmaker die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Wat een rijke troost gaat zich dan ontsluiten. Als de schatten die de zaligmaker verworven heeft voor zijn kerk ontsloten mogen worden. En als die kerk mag zien welke een betekenis het heeft dat Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand des Vaders. Want hij is de koning van zijn kerk. Hij waakt over zijn kerk. Zijn oog is voortdurend op die kerk gevestigd hoor. En de bewegingen en de aanvallen en de plannen van de vijanden zijn hem volmaakt bekend. Dan kan de Heere zo rijk troosten met deze woorden. Dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Kan het wel benauwd worden hoor. Het is niet zo best als we het nooit benauwd hebben. Het is geen gunstig teken als we geen last hebben van de duivel hoor. Want als God in je leven komt, wordt de duivel je grootste tegenstander. Daar krijg je last mee. Die gaat het werk van God bestrijden. En de wereld tot een tegenstander. En het eigen verdorven bestaan, die boze lusten van binnen, die verdorven ongerechtigheden. En als het zo benauwd kan zijn in de strijd. Als Gods kind de verzuchting naar boven slaakt, o God. Ik zal nog omkomen in de handen van de vijanden. Wat een rijke troost ligt er dan in deze woorden. Waar de Heilige Geest mee vertroosten kan. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Want die handen van Jezus Christus zijn overwinnaarshanden. Hij heeft de grote overwinning behaald. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. En daarom is de zaligheid van klein en groot in de genade onwrikbaar vast en zeker. Zeker, zij zullen daar komen in dat hemelse Jeruzalem. Om God drie enig eeuwig en volmaakt groot te maken en te verheerlijken. En die handen zijn ook doorboorde handen. De prijs voor zijn kerk is betaald. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik leef. En gij zult leven. Kent u het werk van de trooster? De een zal meer geleerd hebben dan de ander. De een zal meer troost hebben ontvangen dan de ander. Misschien troost in de ontdekking, zoals we daarvan spraken. Misschien ook troost uit het volbrachte werk van Christus, die de koning van zijn kerk is, die waakt over die kerk. Die kerk is zijn oogappel. Dat brengt toch tot het gebed, bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken tegen de aanvallen van de vijanden. De Heer is een toevlucht en sterkte, krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. We hebben het gezongen. En ik denk toch dat klein en groot in de genade dat mogen meezingen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Al is nog zo moeilijk. Al hebben ze het nog zo verzondigd. Al hebben ze het er nog zo naar gemaakt, dat de Heere niet meer naar hen om zou zien. Hij zal ze nooit begeven, want hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. Zijn onvergankelijke trouw is hun deel. Wat kunnen ze getroost worden uit die verbondsnaam, Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. Daar ligt zijn trouw in opgesloten voor trouwelozen. Daar ligt zijn kracht in opgesloten voor krachtelozen. Daar ligt oprichting in opgesloten voor wankelenden, die zichzelf geen ogenblik staande kunnen houden, die zeker verloren zouden gaan als de Heere niet naar hen om zou blijven zien troosten. En nu ten tweede ook leren. De trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, dat betekent op grond van mijn werk, op grond van mijn borgtocht in mijn naam, die zal u alles leren. Door eigen schuld zijn wij gewillige en ijverige leerlingen op de leerschool van de duivel. Dat is de werkelijkheid. Of is het anders? Doet de gevallen mensen zonde niet graag? Is hij niet zeer bedreven in het uitdenken van allerlei boze plannen die ingaan tegen Gods woord en wet? Heeft hij geen zondig plezier in de ongerechtigheden die hij doet en uitdenkt? Ijverige leerlingen op de leerschool van de zonde, op de leerschool van de duivel. Als we ons aanmelden hier op aarde voor een school, dan moeten wij soms bepaalde diploma's kunnen overleggen, niet waar? Dan moet er een zekere bekwaamheid zijn om dat onderwijs te kunnen volgen. Hoe is het nu mogelijk dat er ooit mensen, kinderen, leerling worden op de leerschool van Gods geest? Want die gevallen mensen, kinderen, zijn zonder uitzondering onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ze hebben dus alles tegen om ooit een leerling te worden op de leerschool van Gods geest en alles mee om leerling te blijven op de leerschool van de zonde. En toch neemt God op zijn leerschool. Dat is verworven door Jezus Christus. Moeten we eens over nadenken. Moeten we eens bij stilstaan. Dat Jezus Christus, die nooit enige zonde heeft gedaan, als de grootste der zondaren gerekend wilde worden, al de zonden en de ongerechtigheden der zijnen op zich heeft willen nemen, als een leerling gerekend op de leerschool van de Satan, opdat hij het verwerven zou in de weg van recht en gerechtigheid, dat leerlingen van de Satan tot leerlingen Gods gemaakt zouden worden. Onderwijs zouden gaan krijgen op de leerschool van de Heilige Geest. Die zal u alles leren. De discipelen hadden al onderwijs gekregen. Onderwijs van de zaligmaker. Nu zou dat onderwijs voortgezet worden door de Heilige Geest, die andere trooster. Onderwijs. En waarom hadden ze dat onderwijs nodig? Wel, als de Heilige Geest hen niet in de waarheid zou leiden, hoe zouden zij kunnen prediken? Geldt vandaag nog. Heb u gebeden voor hen die het woord van God weer mogen en moeten uitdragen? De Heere wil erom gebeden zijn. Door de verlichtende werking des Heiligen Geestes mogen zien wat dat woord van God betekent en wat er uitgedragen dient te worden. De evangeliebeschrijvingen, het boek der handelingen, de brieven, ze zijn er de bewijzen van dat de Heilige Geest onderwezen heeft. Paulus had ook al veel onderwijs gehad, om een voorbeeld te noemen. De beste theologische leerschool had hij gevolgd. Aan de voeten van Gamaliel had hij gezeten. En toch nog geen leerling op de leerschool van Gods geest. Met al zijn kennis, wist hij nog niet dat hij in zichzelf totaal verloren lag. En dat het behoud alleen buiten hem in die enige en volkomen zaligmaker te vinden was. En wat geen enkele aardse leermeester hem ooit kon leren of bijbrengen, heeft God hem geleerd. Dat is nog zo. Al wordt het woord nog zo zuiver gepredikt. Al heb je ook hier al jarenlang dat woord van vrije genade, de Christus der schriften, mogen horen. Dat wil nog niet zeggen dat u werkelijk een leerling geworden bent op de leerschool van Gods geest. Dat is het werk van God zelf. Dan ga je anders luisteren. Je eigen veroordeling beluisteren. Dan ga je horen de toren van God verdiend te hebben. Dan ga je van binnen in je hart horen dat je niet deugt. Dat je voor God niet kunt bestaan. Al doe je nog zo je best. Al beijver je nog zo om de wet van God te houden. Dat kan nooit betaling vormen voor de zonden. Opdat er in die weg plaats komen voor die volkomen betaling verricht door Jezus Christus in de weg van lijden en sterven. Om ingeleid te worden in de rijkdom van het evangelie. Om die naam Jezus te mogen verstaan, zaligmaker van verloren zondaren. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En om de rijken in dat naam Christus te mogen gaan leren. De Heilige Geest zal alles leren. Dat is dan maar geen klank die bestaat uit een aantal letters. Maar dat worden zaken in het hart. Om nu zijn onderwijs door het woord te geven. Want hij is de allerhoogste profeet en leraar van zijn kerk te mogen volgen. Om al dieper ingeleid te worden in de ravijnen van het verdorven mensenbestaan. Ja, dat ook. Maar om ook al dieper ingeleid te worden in die eeuwige liefde van God. Want de hoogte, de lengte, de breedte, de diepte ervan valt niet te doorpeilen. Kunt u begrijpen, geliefde gemeente, dat God zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat zondaren zalig zouden worden. Er zei eens een predikant op een begrafenis. Als ik 9 zonen had. En ik zou er 1 moeten geven voor mijn vijand. Ik zou het niet doen. En u Christus. Gods enige geboren zoon. De Vader heeft zijn enige geboren zoon gegeven voor vijanden. Die uit en van zichzelf nooit naar God zouden vragen en nooit zouden bedoelen. En eerst dat geen wonder. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. En als die naam Christus in zijn hoge priesterlijke arbeid gaat spreken, de lijdensweg die hij is gegaan. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Plaatsvervangend geleden, plaatsvervangend zich overgegeven, plaatsvervangend zijn leven afgelegd en zijn bloed gestort, opdat er leven en zaligheid voor zijn kerk zou zijn. En de hoge priesterlijke arbeid gaat voort. Hij is de biddende en dankende hoge priester aan de rechterhand des vaders. Wat ligt daar ook een onderwijs in, want wat bidt hij daar, geliefde gemeente? Hebben we daar het wonder wel eens van ervaren? Van de woorden die hij daar spreekt, Vader, ik wil dat waar ik ben, dus in die hemelse zaligheid, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Die van eeuwigheid al gegeven zijn aan de Zoon. Voor je in de tijd de dure prijs van zijn bloed is betaald, Vader. Ik wil. En dat is geen smeken, dat is een eisen. Een eisen op grond van recht. Er is betaald. En daarom zullen ze daar ook zeker komen. O, als u zit in het strijdperk van dit leven, in de woestijn van dit leven, waarin zo bang kan zijn, de Heilige Geest geven vooruit te mogen blikken, En geven geloof om te mogen geloven in die biddende hoge priester aan de rechterhand des vaders die wijst op de prijs van zijn dierbaar bloed. En dan zijn koningschap. We hebben daar al iets van gezegd. De onderdanen vallen tegen. Maar de Heere weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moet, hoe klein ze zijn van krachten, dat ze stof van jongs af zijn geweest. Maar ze komen het zelf ook aan de weet. En om dan de liefde, de trouw, de zorg van die koning te mogen ondervinden in het leven. Die ze niet prijsgeeft aan zichzelf en niet prijsgeeft aan de vijanden. Maar over hem blijft waken. Hem blijft beschermen. Ja, het zelfs zo doet zijn dat alle dingen medewerken ten goede. Die zal u alles leren. Ook als het gaat om nog iets aan te stippen over het leven van de heiligmaking. Want Gods kinderen zijn kenbaar in dit leven. Liefde tot Gods woorden hebben zij. Daar is de liefde aan kenbaar. Dat hebben we ook gelezen aan bewaren van Gods woorden. Aan bewaren van datgene wat hij gezegd heeft. Niet alleen maar in het geheugen uiteraard. Maar in de praktijk van het leven dient dat uit te komen. Vergevensgezindheid. Daar kom je niet ver mee in de wereld, zegt iemand. Je moet niet over je heen laten lopen. Je moet je recht zien te krijgen. Vergevensgezindheid. Gods kind wil als het op de juiste plaats mag zijn de minste, de geringste zijn. Toon de begeerte dat verstoorde verhoudingen hersteld worden. Klein denken van zichzelf. En zichzelf verfoeien en veroordelen. Vanwege de vele overtredingen die er na ontvangen genade nog zijn. Want de Heilige Geest leert ook dit te verstaan. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En toch een beginsel van die liefde. Want de vrucht des geestes is liefde. Uitkomend in geduld. In langmoedigheid met anderen. Het steeds weer opnieuw proberen met anderen. Als we zien mogen, ondervinden mogen. Hoe vaak de Heer opnieuw weer komt in het leven van zondaren en zondaren. Zij nooit laat varen de werken van zijn handen, hoewel het rechtvaardig zou zijn. Dan is het toch ook de begin om met anderen weer te proberen. Alles leren. Wet en evangelie. Veroordeling en vrijspraak. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Mag u dat onderwijs kennen? Maar het leerboek der kerk. Als een samenvatting van Gods woord. Zo rijk en zo heerlijk over spreekt. Inderdaad. Al meer de eigen zondigheid leren kennen. Om ook al meer God te eren voor het wonder van de verlossing dat hij heeft uitgedacht van eeuwigheid. Die verlossing die werkelijkheid is geworden in de tijd. En het wonder van wedergeboorte en waarachtige bekering. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. Alles leren. Dat in Christus nu alles te vinden is voor arme verloren zondaren. Die failliet zijn gegaan. Die niets meer overhielden om te betalen. Christus heeft volkomen betaald. Wat heeft geklonken op Golgotha, het is volbracht. Hij is zijn kerk gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Die zal u alles leren. Leerling blijven op de leerschool van genade, steeds weer onderwijs nodig. En gaan we daar eens van zingen, tweede vers van Psalm 25. Heere, hij maakt mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. Het tweede vers van de 25e psalm. Thank you. indachtig maken. De laatste gedachte. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Indachtig maken. Dat betekent opnieuw in de gedachten brengen. Geen nieuwe dingen in de gedachten van de discipelen brengen. Maar indachtig maken, zo staat hier, alles wat ik u gezegd heb. Zo zullen de discipelen zich dingen gaan herinneren door de werking van Gods geest. Die zij vergeten waren of gedeeltelijk vergeten waren. Zo mochten de evangeliebeschrijvingen te boek gesteld worden. Door de indachtigmakende werking van Gods geest naast het onderzoek dat de schrijvers zelf hebben gedaan. Geïnspireerd door Gods geest. Onfeilbaar. Door die indachtigmakende werking ook van de Heilige Geest. Die in al de waarheid leidt. De brieven, zij spreken duidelijk van vrije genade. Rechtvaardiging door het geloof alleen waar Christus van gesproken had. Tijdens zijn omwandeling op aarde. Het geheugen is ook aangetast door de zonde. Het geheugen kan zaken vergeten of zaken verkeerd in de herinnering terugroepen. Accenten kunnen verlegd worden. Bepaalde onderdelen kunnen weggelaten worden uit een verhaal. Andere dingen wat versterkt worden. Door de werking van Gods geest. Mocht het nu precies te boek gesteld worden. Zoals het werkelijk had plaatsgevonden. Die zal u leren en u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Indachtig maken. Maar wij hoeven toch geen evangeliebeschrijving te geven. Dat is waar. En toch wil de Heere ook nu nog door zijn geest indachtig maken. Hoe dan? Door terug te leiden in het verleden. Zo had de Heere dat ook gedaan met zijn oude bondsvolk Israël. Indachtig maken de genade aan dat volk gegeven. En waaraan, jongens en meisjes, heeft dat volk zo vaak terug moeten denken. Aan de uittocht uit Egypte. Dat wonder van Gods liefde, trouw en almacht. Ook de doortocht door de woestijn. En de intocht in Kanaan. Terugdenken aan de wonderen die de Heere deed. Mag u het ook weten, die uittocht uit het diensthuis van de zonde. Dat God in uw leven kwam. Dat kunt u weten hoor. Want dan willen we niet meer leven zoals we altijd geleefd hebben. Dan kunnen we niet meer leven zoals we altijd geleefd hebben. De brug naar de wereld wordt opgehaald. We raken vrienden kwijt. We moeten van alles wegdoen uit ons huis. Strijden tegen alle zonde. O, als die liefde van God wordt uitgestort in je hart. Dat kan toch niet samen gaan met een ruim leven in de ongerechtigheid. Dan wil je toch alles wel laten en alles wel doen. En zeker, dan moet het nog geleerd worden. Dat daar geen verdienst en geen waardigheid in ligt. Maar God is het zo waard om gediend en gevreesd te worden. Dan worden toch die woorden van Jozef wel verstaan. Zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Niet tegen Potifar allereerst, tegen God. Die God die onderwijs heeft gegeven op de leerschool van genade, leerling maakte op de leerschool van zijn geest. Die zijn liefde uitstortte in het hart. Of als we daaraan terug mogen denken. Dat grote wonder dat de Heere riep en uitleidde uit het diensthuis van de zonde. En ook als we oog mogen hebben voor die trouw betoond in de woestijn. Weet u wat Gods kind in de woestijnreis van dit leven gaat kennen? Geen andere zaak dan dat het volk van Israël leerde kennen in de woestijn. Wat kwam er uit bij dat volk? Waren we maar in Egypte gebleven, hadden we het goed. We zullen nog sterven van de honger en van de dorst. Wat een opstandigheid, wat een murmureren. Moet maar eens tegenzitten in het leven. Als het Gods kind tegenzit en God bewaart er niet voor, komt datzelfde murmureren naar boven. Waarom moet mij dat nu treffen? Het is een wonder als er gebogen mag worden in een weg van tegenspoed. Als aanvaard mag worden wat de Heere oplegt. Als geloofd mag worden dat de Heere eerst de schouders mijt en dan het kruis oplegt. Dat is maar geen rekensom. Dat is maar geen vanzelfsheid als dat geloofd mag worden. Het geloof is een gave van God, bijzonder ook in de woestijnreis van dit leven. En om zo nu eens terug te mogen blikken, hoe de Heere van oase tot oase geleid heeft in de woestijn. Wat is dan het gevolg daarvan, denkt u? Het geloof dat God zal brengen in het hemels Kanaan. Die indachtig makende genade geeft hoop voor de toekomst. Geeft krediet op God, want God is eeuwig dezelfde. Hij zal nooit laten varen wat zijn hand is begonnen. Hij is de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste letter zijn dat van het Griekse alfabet. Het begin en het einde, hij begint zijn werk. Hij zet zijn werk voort en hij zal zijn werk ook voleindigen. Rijke troost, als dat bij het naderen van de dood ondervonden mag worden. Ik heb eens een oud kind van God ontmoet in het ziekenhuis. Die echt wel wist wat er gebeurd was in zijn leven, hoor. Maar die als een arme bedelaar daar lag. En het laatste wat hij gezegd heeft tegen mij is dit. Dat God hem bepaalde bij deze woorden en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Door God bereid. Wat is Psalm 73 dan toch rijk? God begint zijn werk als hij de rechterhand vat van een zondaar, van een zondares. Hij leidt door zijn raad, hij geeft onderwijs, hij troost. Hij geeft indachtig makende genade. En soms mag heen gezien worden over de doodsjordaan. Met verlangen heen gezien worden naar dat hemelse Jeruzalem. Waarin Gods kind van zichzelf verlost zal zijn. En van de zonde verlost zal zijn. Waar alle tranen van de ogen afgewist zullen zijn. Waar alles tot eer van God zal zijn. Indachtig maken. Als u terugkijkt in uw leven. Is God een goed werk in uw hart en leven begonnen? Is hij u te sterk geworden? Als dat zo mag zijn, dan zal hij zijn werk ook voortzetten. Dwars tegen alle aanvallen in die gedaan worden op en tegen dat werk. Dwars tegen uw vijandschap en opstandigheid ook in. Hij gaat door met zijn werk. Want hij zal zijn werk zeker voleinden. En dan maakt hij waar wat we al gezegd hebben. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En als het kruis nu zo zwaar wordt, als we geen kracht hebben om dat verdriet te dragen, als we zo bang zijn voor de vijanden die het zo benauwd kunnen maken, hoe moet het dan? Wel op de knieën. Ook daarin onderwijst de Heilige Geest. Het is ook de geest der genade en der gebeden. Die doet smeken, o God, Mag ik nog eens merken dat u van me af weet? Mag ik nog eens een blijk van uw gunst ondervinden? Dat er een kruimel van uw genade tafel zou mogen vallen voor een onwaardige die nergens recht op heeft. En wat valt het dan mee bij God? Nou was een kruimel dan groot. Als het spreken mag in het hart en ziet. Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En als God geloof geeft om te mogen geloven dat het kruisdragen zelfs moet medewerken ten goede. En hoe werkt dat dan mede ten goede? Wel, het houdt de mens zo klein. Het houdt de mens zo afhankelijk. Het doet zoveel bidden, zoveel smeken, zoveel worstelen in de binnenkamer. En op het gebed helpt de Heere. Want gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Hij is de getrouwe. Hij maakt zijn woord waar. Of als die naam Immanuel dan gaat spreken, God met ons. Met zijn kinderen alle dagen, ook die dagen van donkerheid en duisternis. En zelfs in het uur van sterven. O geliefde gemeente, we zijn nog in het heden der genade. We hebben het mogen horen. Welk een rijkdom er bij God is te verkrijgen. Wandelt u nog voor eigen rekening? Kent u nog niet die zaligmakende bewerking door Gods geest in uw hart? O, val hem dan maar nederig te voet en vraag het maar. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want, en ook dat is waar, wie zijn nek verhardt, zal schielijk verbroken worden. Het oordeel komt ook. Ook dat ligt opgesloten in die naam Heere. Een waarmaker van zijn belofte, maar ook een waarmaker van zijn bedreigingen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En wat een rijke troost ligt er voor dat kleine kuddek in Gods woord toch opgesloten. Vrees niet, gij klein kuddek, en waarom niet? Omdat er geen roofdieren zijn. Of omdat zij in eigen kracht de vijanden wel van zich af kunnen houden. Nee. Vrees niet, gij klein kuddeke, ze zijn zo klein. Dat is de werkelijkheid. En de vijanden zo groot en zo listig. O, het is zo gevaarlijk, geliefde gemeente, om de vijanden te onderschatten, bijzonder in het geestelijke leven. Wat een duisternis kan er over de ziel komen, het onderschatten van de vijanden. Het zal Gods kind wel niet uit de hemel houden, maar wel de hemel uit het hart, hoor. Wat een duisternis van binnen. En dan eigen schuld. Eigen schuld door niet waakzaam te zijn. Eigen schuld door niet te bidden. Eigen schuld door toe te geven aan de zonde, maar dan. Die onvergankelijke trouw. Ja, dat welbehagen waaruit die trouw voortspruit. Vrees niet, gij klein kuddeke, hoewel ze alles te vrezen hebben. Alles te vrezen hebben als ze zien op de vijand en alles te vrezen hebben als ze zien in zichzelf. Op eigen ontrouw, liefdeloosheid en lauwheid. Toch vrees niet, want het is uw vaders welbehagen. En dat welbehagen zal voortgang hebben. Dat kan niemand verijdelen. Het is uw vaders welbehagen, u lieden, het koninkrijk te geven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw naam te erkennen. Gij hebt het nog wel willen maken aan de morgen van deze aan uw naam eer en dienst gewijde dag, ongestoord. Mochten we samen zijn, zoudt gij door uw heilige geest de naprediker willen zijn in het hart. Vergeef wat niet was, naar de reinheid van uw heiligdom. Zegen het werk van de zondag, zodat vandaag weer beginnen mag. dat het zaad van het evangelie wordt. In alle eenvoudigheid, maar ook biddende gezaaid zou mogen worden. Zou gij uw zegen aan willen verbinden. Opdat ook onder jongeren, ja onder kinderen, die tere en kinderlijke vrezen van uw naam gekend en beoefend zou mogen worden. Wil ons vanavond hier weer samenbrengen, dat wij naar uit mogen zien en naar verlangen mogen, we vragen het. Alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 65ste vers van Psalm 119. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Het 65ste vers van Psalm 119. Ontvang nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.